Toen de mannen in de zwarte pakken binnenkwamen, bood mijn dochter hun thee aan. Ze accepteerde beleefd, alsof ze op bezoek kwamen. Maar toen ze mijn bureaulade begonnen om te keren, armen vol boeken van de planken trokken, matrassen omdraaiden en in kasten grijden, haalde Ira de zingende ketel van het fornuis en zette de kopjes en schoteltjes terug in de kast. Op het moment dat een van de mannen de andere opdracht gaf om alles wat nuttig leek in de grote doos te doen die hij bij zich had, ging Mitja, mijn jongste, naar het balkon waar zijn egel was. Hij wikkelde haar in zijn trui, alsof de mannen zijn huisdier anders ook in zouden pakken. Een van de mannen, wiens hand ik later langs mijn billen zou voelen strijken, legde zijn hand op Mitja's hoofd en zei dat hij een brave jongen was. Mitja duwde met een woeste beweging zijn arm weg en trok zich terug in de slaapkamer die hij deelde met zijn zus. Mijn moeder, die in de badkamer was toen de mannen aankwamen, kwam tevoorschijn, slechts gekleed in een badjas en met nat haar en rode konen. Ik zei toch dat dit zou gebeuren? Ik zei toch dat ze zouden komen? De mannen doorzochten de brieven die ik van Boris had gekregen, mijn aantekeningen, boodschappenlijstjes, uitgeknipte krantenartikelen, tijdschriften, boeken. Ik zei toch dat hij ons alleen maar verdriet zou bezorgen, Olga? Voordat ik kon reageren, pakte een van de mannen mijn arm, meer als een minnaar dan als iemand die me kwam arresteren. Het was tijd om te gaan, zei hij, zijn adem warm tegen mijn hals. Ik verstijfde. Door het geschreeuw van mijn kinderen belandde ik met een ruk weer in de werkelijkheid. De deur sloeg achter ons dicht, maar hun gejammer klonk al maar harder. De auto sloeg 2 keer linksaf, toen rechtsaf en nog een keer rechtsaf. Zonder uit het raampje te kijken, wist ik waar de mannen in de zwarte pakken me naartoe brachten. Ik voelde me misselijk en zei dat tegen de man naast me, die naar gebakken uien en kool rook. Hij draaide het raampje open, een vriendelijk gebaar. Maar de misselijkheid bleef en toen het grote gebouw van gele baksteen in zicht kwam, kokhalste ik. Als kind was me verteld dat ik mijn adem moest inhouden en mijn hoofd leegmaken wanneer ik langs de Lubjanka liep. Er werd beweerd dat het ministerie van Staatsveiligheid het wist als je anti-Sovjet gedachten had. In die tijd had ik geen idee wat anti-Sovjet gedachten waren. De auto reed een rotonde op en daarna door de poort en de binnenplaats van de Lubjanka op. Mijn mond vulde zich met gal, die ik gauw inslikte. De mannen aan weerszijden van me schoven zo ver mogelijk bij me vandaan.